Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u verder luisteren naar een catechese over de Eucharistie, gebracht door priester Edward Janssens van het heiligdom van priester Poppe in Moerzeke. Hij is daar de rector.
Beste luisteraars, na twee figuren hebben besproken te hebben, beter, die voor wie het de Eucharistie werkelijk alles betekende, op toch heel veel betekende, de zalige Carlo Acutis en vader William Doyle, de jezuïet uit Ierland, legeralmoezenier in het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze twee figuren hebben inderdaad de Eucharistie beleefd als oorsprong en hoogtepunt van heel een christelijke leven. Om die tekst voortdurend te herhalen, die uit het Tweede Vaticaans Concilie komt en waarmee duidelijk wordt gezegd dat de Eucharistie werkelijk bijzonder belangrijk is. Na deze twee figuren te hebben besproken, willen we opnieuw een stukje theorie brengen, een stukje leer brengen, namelijk, hoe wordt het sacrament van de Eucharistie genoemd? De Eucharistie heeft inderdaad vele, vele namen gekregen in de loop van de tijd. Ik herinner mij een uitspraak van de kardinaal Godfried Daneels, die in een van zijn fameuze kleine boekjes die hij uitgaf met Kerstdag en met Pasen, de Eucharistie beschreef als een mooie diamant. Een diamant schittert en flitst langs alle mogelijke kanten, omdat er verschillende hoeken en kanten zijn, zodanig geslepen dat het langs alle kanten schittert en schijnt. Dat beeld gebruikt Daneels om te spreken over de Eucharistie. En ik vind dat een heel mooi beeld. Een diamant met alle mogelijke kleuren en facetten, een schittering, zo is de Eucharistie ook. Het is een sacrament met vele verschillende facetten die allemaal heel belangrijk zijn en die allemaal bijdragen tot de schittering, tot de luister van de Eucharistie. Eucharistie heeft een heel onuitputtelijke rijkdom en dat blijkt reeds uit die verschillende namen die aan de Eucharistie worden gegeven. En elk van die namen belicht een heel specifiek aspect. En het geheel maakt dat onze diamant heel mooi schittert. En we bespreken nu even kort die verschillende namen die men aan de Eucharistie kan geven. En het eerste waarmee de Eucharistie wordt aangeduid is Eucharistie. En dat wordt zo genoemd omdat het een dankzegging is aan God. Herinner u hoe wij in het eerst van de vorige catechese gesproken hebben over die dubbele beweging die zo belangrijk is. God die handelt, God die spreekt, God die tot ons wil komen in de sacramenten en dan anderzijds de onbeweging van onderuit, van ons mensen, wij die met onze eredienst aan via Christus en via de Heilige Geest aan de Vader brengen. Eucharistie is dankzegging aan God. En Eucharistie komt van een Grieks woordje, eucharistein, dat inderdaad dankzegging betekent. En we vinden deze benaming in de schriftuurlijke teksten, de teksten die we ook nog straks zullen lezen, omdat deze benadering uiteraard niet zomaar uit de lucht gegrepen is, maar die benaming Eucharistie, zoals de andere benamingen, zijn geput uit de schriftuur of andere geestelijke schrijvers. Eucharistie betekent dankzegging aan God. Een eerste facet van onze mooie diamant. En die dankzegging aan God, dan doet ons dan onmiddellijk denken aan de Joodse zegeningen. vooral tijdens de maaltijd, die de werken van God verkondigen. Wij moeten ook beseffen dat de Eucharistie voor een groot deel geënt is op de Joodse viering van het Pascha. Soms zijn hele teksten daaruit overgenomen, en zeker die lof en die andere dankzeggingsgebeden die de Joden ook uitspraken tijdens het Pascha. God loven en danken om zijn grote heilsdaden die hij gesteld heeft in de schepping en tijdens de verlossing en voor de heiliging van de mensen. Dat zijn allemaal zaken waarvoor wij God niet genoeg kunnen danken. En dat is daarom een van de eerste belangrijke namen, Eucharistie, dankzegging aan God. Een ander facet van die mooie diamant is, een andere benaming naast Eucharistie, wordt de Eucharistie ook genoemd maaltijd des Heren. Ook dat komt uit een schriftuurtekst, bepaald uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. De maaltijd des Heren, Eucharistie, wordt zo genoemd, omdat het gaat om het avondmaal dat de Heer met zijn leerlingen op de avond voor zijn lijden heeft genuttigd. Dat is uiteraard een aspect van de Eucharistie dat ons zeer goed in de oren klinkt en dat heel belangrijk is de dag van vandaag. Daar kunnen wij uiteraard niet naast kijken. We zijn die mooie voorstellingen van het laatste avondmaal gewoon van Leonardo da Vinci. Die grote mooie tafel met Jezus in het midden en de apostelen links en rechts van hem. Daar wordt die maaltijd beschreven en uitgebeeld. En we zien daar op die tafel het brood en de wijn klaarstaan die gebruikt zal worden voor de eerste instelling van de Eucharistie. Voor de instelling van de Eucharistie toekoer uiteraard. Maar dat lof- en dankgebed is geënt op de Joodse traditie en het was ook in de Joodse maaltijd, dat Jezus Christus de Eucharistie heeft ingesteld. Daarom, dat maaltijdkarakter is een heel bijzonder facet van de Eucharistie. Het gaat dus over dat laatste avondmaal waarbij Jezus aanzat met zijn leerlingen in die bovenzaal in Jeruzalem. Maar heel dat maaltijdsgebeuren heeft plaats, nu, heeft vroeger plaats gehad, vindt nu weer plaats en is tevens een voorafbeelding van wat later zal komen, namelijk de Eucharistie als bruiloftsmaal van het Lam, niet meer op aarde, maar dan in het hemelse Jeruzalem. Een ander aspect van die schitterende diamant, een andere benaming van de Eucharistie, is het breken van het brood. Ook dat heeft een schriftuurlijke basis. Een breken van het brood komt opnieuw van de Joodse gebruiken. Het is eigen aan die Joodse maaltijd tot op de dag van vandaag. En dat werd door Jezus gebruikt om het brood te breken als gastheer die het brood uitdeelde aan de mensen en vooral aan degene die deel uitmaakte van het laatste avondmaal. Jezus gebruikt andermaal de Joodse traditie. Hij stoelt zijn Eucharistie daarop om het brood te breken en het uit te delen aan de anderen. En de apostelen hebben dat zeer goed begrepen en zij zijn dat blijven doen. Zij zijn dat na zijn dood en na zijn verrijzenis, zijn de leerlingen blijven het brood breken. Het is immers zeer duidelijk ook dat de leerlingen van Emmaüs de Heer hebben erkend, zo staat er letterlijk, bij het breken van het brood. Na de verrijzenis hebben de leerlingen van Emmaüs hem daaraan erkend. Ze hadden hem niet erkend wanneer hij onderweg met hen wandelde en hem de schriften ontsloot, onderweg naar Emmaüs, en uitlegde wat er gebeurd was in Jeruzalem. Hun ogen gingen pas open wanneer hij het brood nam, er de zegening over uitsprak en wanneer hij het brood brak voor die leerlingen van Emmaüs. Dan gingen hun ogen open en zij ijlden terug naar Jeruzalem om aan de leerlingen te vertellen dat ze de Heer hadden gezien, werkelijk. Natuurlijk, hiermee willen de eerste christenen uitdrukken, door dat gebaar te blijven doen, dat we willen daarmee uitdrukken dat wie het ene gebroken brood nuttigt, ook Christus nuttigt en bijeenkomt en verenigd wordt tot één lichaam met hen. Dus die maaltijd des Heren, de Eucharistie en daarnaast de breking van het brood, bijzonder belangrijk om de Eucharistie te verstaan. Eén van die facetten van de Eucharistie. Eucharistie is ook een bijeenkomst, een vergadering, een verzameling. De Eucharistische bijeenkomst, de synaxis in het Grieks, wordt zo genoemd omdat de Eucharistie gevierd wordt in een bijeenkomst van de gelovigen. En die gelovigen vormen een zichtbare uitdrukking van de kerk. En de Eucharistie is kerkstichtend. De Eucharistie wordt gevierd, normaal niet individueel. Het kan uiteraard als een hele grote uitzondering. Maar normaal vereist de Eucharistie altijd dat er volk aanwezig is. Vandaar dat de Eucharistie in de vroegere tijden nooit kon worden gevierd zonder een misdienaar. Er moest altijd volk aanwezig zijn. En dat is tot op de dag van vandaag zo voorgeschreven. Er moet altijd volk, kerkmensen aanwezig zijn bij het vieren van de Eucharistie, want de Eucharistische bijeenkomst is kerkstichtend, is kerkvormend. Het is een zichtbare gestalte, zichtbare uitdrukking van de kerk. Dus ook een belangrijk aspect, de Eucharistische bijeenkomst. Zo wordt ook de Eucharistie genoemd. Het wordt ook genoemd gedachtenis van het lijden en de verrijzenis van de Heer. Gedachtenis, belangrijk, niet alleen maar een herinnering aan wat vroeger gebeurd is, een opnieuw oprakelijk, een gedachtenis is meer dan dat. Het is een opnieuw present stellen in de tegenwoordige tijd. Het is niet enkel maar denken aan iets wat vroeger lang geleden gebeurde door Jezus bij het laatste avondmaal, maar denken aan hem is niet voldoende. Het is een gedachtenis. Eucharistie is een gedachtenisviering waarbij datgene wat we gedenken ook werkelijk aan ons gebeurt. Het lijden, de verrijzenis van de Heer, zijn aanwezigheid, het wordt opnieuw beleefd in het nu, op een andere wijze uiteraard, dan in Jeruzalem tijdens het laatste avondmaal en tijdens zijn lijden en sterven op het kruis. Maar ook dat is een hele mooie naam om de Eucharistie aan te duiden. Een volgende naam is het heilig offer. We hebben reeds de dankzegging, Eucharistie, we hebben de maaltijd des Heren, we hebben het breken van het brood, we hebben Eucharistische bijeenkomst, belangrijk voor het stichtend gegeven van de kerk. We hebben de gedachtenis van het lijden en de verrijzenis van de Heer. En nu hebben we ook het heilig offer. Precies wordt de Eucharistie ook het heilig offer genoemd, omdat dit sacrament het ene offer van Christus, onze Verlosser, tegenwoordig stelt. Nu, het gebeurt altijd opnieuw. En omdat het de offergave van de kerk insluit. Het is ook een heilig misoffer. Het is een offer van lof, zoals in de brief van de Hebreeën staat. Het is een zuiver geestelijk en heilig offer, aangezien het al die offers uit het oude verbond voltooid en ook tezelfde tijd overstijgt. Het is een heel belangrijk iets voor het begrijpen bijvoorbeeld van het denken van een vader Doyle, maar ook een priester Poppe over de Eucharistie. Voor hen is dit facet, het heilig offer, bijzonder belangrijk. Precies, heilig offer, omdat dit sacrament, dat offer, dat eens gebracht werd door Christus aan het kruis, opdat dat offer opnieuw tegenwoordig wordt gesteld, hier en nu. Heilig misoffer, een zuiver heilig offer, als aanvulling op de offers van het oude verbond, die nooit voldoende waren, die niet de zonde konden wegnemen, die niet de verlossing brachten, die Christus wel heeft gebracht op het kruis. Het wordt ook, de Eucharistie wordt ook genoemd, de heilige en goddelijke liturgie. Omdat heel de liturgie van de kerk in de viering van dit sacrament haar centrum en meest verdichte uitdrukking vindt. Liturgie, werkelijk goddelijke liturgie. Liturgie is verbinden, mensen verbinden aan elkaar. Mensen verbinden met God in doorheen heilige handelingen, door heel heilige teksten, doorheen liederen, door gebaren, door staan, door zitten, door opstaan. Dat alles wordt hier gebruikt in onze liturgie, die een voorafbeelding is van de goddelijke liturgie in de hemel. Een heilige, een goddelijke liturgie. Men spreekt toch over het allerheiligste sacrament om de gedaanten aan te duiden, om het sacrament aan te duiden zoals het bewaard wordt in de tabernakels. Dus ook daar vinden we een hele mooie uitspraak, een benadering van de Eucharistie. Het is heilige en goddelijke liturgie. Het heeft te maken met de heilige mysteriën en de uitdrukking het allerheiligste sacrament passen we toe op die eucharistische gaven die neerliggen in het tabernakel en die daar bewaard worden voor onze aanbidding en die bewaard worden om ze als viaticum of als kracht te geven aan de zieken. De Eucharistie wordt ook genoemd communie, omdat wij ons door dit sacrament verenigen met Christus, die ons deelachtig maakt aan zijn lichaam en bloed om één enkel lichaam te vormen. Communie is uiteraard bijzonder belangrijk en geïntegreerd het liefst in de viering van de Eucharistie. We hebben in een vorige bijdrage gesproken over vader Doyle, die de Eucharistie bij zich droeg, en klaar om ze als teerspijze te geven aan de soldaten die het slachtoffer opgingen. Communie is uiteraard iets wat binnen de Eucharistie hoort en het buiten de Eucharistie aanbieden aan de mensen vormt altijd een uitzondering. Maar het is belangrijk om ook dat aspect te zien, communie, het is ons verenigen met die Christus. Het is op dat ogenblik worden wij met Christus verenigd als we de communie gaan. En die ons door de communie deelachtig maakt aan zijn lichaam en zijn bloed om één lichaam te vormen, een lichaam met hem te vormen. Het communie is zo bijzonder belangrijk. Men spreekt over het brood van de engelen, men spreekt over het brood uit de hemel, men spreekt over het geneesmiddel dat ons onsterfelijk maakt. Dat zijn allemaal zaken die onder het aspect communie kunnen gebracht worden. Dat is voor het geestelijk leven van de mensen zo bijzonder belangrijk dat zij dat brood uit de hemel tot zich kunnen nemen. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar altijd opnieuw als een onverdiende gave die God ons schenkt. Niet als een beloning voor een ascetisch leven, maar als een geneesmiddel dat ons helpt, waardoor de Heer ons nabij is en dat ons onsterfelijk maakt. Zoals Johannes het zal noemen in zijn evangelie, wie mijn brood eet en mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, zegt Johannes in zijn 6e hoofdstuk. Dat aspect van communiceren, communie, is onder meer een heel belangrijk facet en dat vandaag de dag zeer goed in de picture wordt gezet. Men spreekt over, op wat betreft de Eucharistie, ook over de heilige mis, omdat deze liturgie, waarin dat heilige mysterie zich voltrokken heeft, omdat die Eucharistie eindigt, in de Latijnse versie, met ite missa est. Ite missa est, gedaan. Het is nu gedaan, de Eucharistie, maar missa est wil ook zeggen, U wordt nu gezonden. Het aspect missio horen we daarin. Wanneer de liturgie het heiligsmysterie heeft voltrokken, worden de mensen gezonden door die woorden ite missa est. Het is niet zeggen, het is nu gedaan, gaat allemaal naar huis. Men krijgt werkelijk een opdracht mee, een zending mee. De gelovigen krijgen een zending mee om die Eucharistie nu waar te maken in hun dagelijks leven. Omdat zij zouden doen wat God van hen vraagt. Opdat zij beter die heilige wil van God zouden kunnen vervullen in hun dagelijks leven. Dat zijn dus de benamingen die wij aan de Eucharistie geven en die maken dat het een hele mooie, schitterende diamant is die dat sacrament van de Eucharistie. Dankzegging, Eucharistie, maaltijd des Heren, breken van het brood, Eucharistische bijeenkomst, gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer, het heilige offer, de heilige en goddelijke liturgie, de communie en de heilige mis. Zo vormt dat al die verschillende benamingen die aan dat sacrament worden gegeven, maken het tot een hele mooie, schitterende diamant. Ik denk dat we nu kunnen overgaan tot het bespreken van de eucharistische teksten die we in de evangelie bij de evangelisten vinden en ook bij de heilige Paulus. Het is goed dat we deze schriftuurlijke teksten kennen, dat wij ze horen, dat wij ze proberen tot de onze te maken. Wij hebben, meer bepaald, 3 teksten bij Matthäus, Marcus en Lucas. Men noemt dat de synoptische evangeliën, die een beetje teruggaan op dezelfde basis. En ze hebben dezelfde bronnen waarschijnlijk gebruikt, Matthäus, Marcus en Lucas. En daarnaast vinden we een heel bijzondere tekst bij Johannes. Matthäus schrijft in zijn 26e hoofdstuk, onder de maaltijd, heel weer bijzonder, onder de maaltijd, ze zijn niet bezig met het een of het andere feestje, ze zijn bezig met die rituele maaltijd, het Joodse Pascha te vieren, in die bovenzaal in Jeruzalem. En precies onder die maaltijd, tijdens die maaltijd, terwijl ze daarmee bezig zijn, Jezus had aan zijn leerlingen de opdracht gegeven, ga en zoek die zaal daar waar wij het Pascha kunnen vieren. Die opdracht had Jezus aan zijn leerlingen gegeven en het is daarover dat deze tekst gaat. Onder die maaltijd nam Jezus brood, hij onderbreekt die maaltijd, die Joodse maaltijd, om iets heel bijzonders te doen. En aan brood sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden. Elk van die woorden is bijzonder belangrijk. We zijn ze al tegengekomen in de vorige uitzending. Jezus nam het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen. Elk van die aspecten hebben we besproken. En hij zegt daarbij woorden die in de oren van de leerlingen heel bijzonder hebben moeten klinken, namelijk neemt, eet, dit is mijn lichaam. Het is heel duidelijk een opdracht. Neemt, zegt de Heer, eet, dit is mijn lichaam. Waarschijnlijk hebben ze niet voldoende begrepen wat hij hiermee bedoelde. Hij gaat verder, daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed, opnieuw een Joods stukje dat er binnenkomt, het dankgebed, reikte hij hem die beker toe met de woorden, drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Dit, beste luisteraars, is een van de teksten die belangrijk zijn en die ons melden wat Jezus daar tijdens het laatste avondmaal heeft gedaan. Elk van die woorden is belangrijk. Het zal ons te ver leiden om bij elk van die woorden te blijven stilstaan, maar exegeten, bijbelkundigen, hebben dat op bijzondere wijze beschreven wat hier staat en hun uitleg is lezenswaard, omdat zij in elk van die details een ongemeende rijkdom vinden. En dat is ook zo. Matthäus legt hier dus onmiddellijk een schriftuurlijk element vast waarop de kerk later zal bouwen om die Eucharistie aan te bieden aan de gelovigen, om te blijven gedenken wat hij gedaan heeft. Maar ook Marcus heeft een tekst. En u zal horen dat het niet zoveel verschilt van Matthäus. Zoals ik eerder zei, hebben die 3 evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, waarschijnlijk dezelfde bron gebruikt. Marcus beter schrijft in zijn 14e hoofdstuk, onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden, neemt, dit is mijn lichaam. Opnieuw wordt er hier iets belangrijks gezegd. Hij zegt niet in de eerste plaats, kijk, dit is mijn lichaam. Hij zegt niet, beschouw mijn lichaam. Hij zegt uitdrukkelijk, neemt. Neemt, dit is mijn lichaam. Het is een heel belangrijke zaak dat Jezus dat zo duidelijk zegt. Wat in latere tijden, vooral ten tijde van het Jansenisme, in de 17e eeuw, heel een belangrijke rol heeft gespeeld, waar men de mensen niet aanmoedigde om te communie te gaan, waar men de mensen niet aanmoedigde om dit brood te eten, waarin men zegt, kijk, dit is een heel grote uitzondering, je moet jezelf heel grondig onderzoeken of je het wel waard bent om deze Eucharistie tot u te nemen. En daarmee kwam de praktijk in voege om slechts zelden te communie te gaan, om dat eten van de Eucharistie niet vaak te doen, omdat men ervan uitging dat het enkel voor de bijna volmaakten was weggelegd om dat de Eucharistie tot u te nemen. Jezus zegt het hier in deze tekst van Marcus wel heel duidelijk anders. Neemt, dit is mijn lichaam. En daarna gaat hij verder, nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikt hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. Opnieuw dat drinken, dat tot u nemen. En hij sprak tot hen, dit is mijn bloed van het verbond dat vergoten wordt voor velen. Een heel mooie gedachte. Die verbondsgedachte die hier naar voren wordt gebracht, is heel bijzonder, want dat verwijst natuurlijk naar het verbond dat Jabes sloot met zijn volk, met verbond dat ook bezegeld werd door het Joodse Pascha, bij de uittocht uit Egypte. Maar hier is er sprake van het bloed van het verbond, een ander soort bloed, van een nieuw verbond. Het bloed van de Jezus, het bloed van de Heer, vormt het nieuwe verbond dat daar wordt ingesteld op het kruis. Vergoten niet voor enkelen, zoals de Jansenisten zouden zeggen, maar voor velen. Merk hier het woordje velen op. Er wordt niet gezegd voor allen, maar wel voor velen. Dat is een bijzonder detail, wat opgemerkt is door Paus Benedictus XVI en die daardoor, door een van zijn instructies, de katholieken erop heeft gewezen dat er staat, mijn bloed moet gedrinken, want het wordt vergoten voor velen. Het is een heel belangrijk accent dat hier wordt gelegd in die tekst van Marcus. We vinden min of meer dezelfde tekst terug bij Lucas, ook wanneer hij daar staat. Bij die Lucas gebruikt natuurlijk dezelfde bron. Hij sprak nu tot hem, vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Het kan niet duidelijker gezegd worden, het paasmaal met u te eten. Het gaat over het Joodse paasmaal dat Jezus met zijn leerlingen houdt. En binnen dat paasmaal heeft hij dat onderbroken en het brood genomen en de beker genomen. En daar die bijzondere woorden over gesproken. Maar het is belangrijk te zien dat er bijzonder veel Joodse invloeden zijn in die Eucharistie. En dat het geënt is op het Oude Verbond. Dat het geënt is op het Pascha dat de Joden vierden. Want, gaat de tekst verder van Lucas in zijn 22e hoofdstuk, want ik zeg u, ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. Daarop nam hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei, neemt die beker en deelt hem samen. Want, ik zeg u, van dit ogenblik af drink ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is genomen. Hier wordt ook dat heel bijzonder accent gezegd, dat kerkelijke aspect wordt hier naar voren gebracht. Neem die beker en deelt hem samen. Niet alleen, maar samen, als gemeenschap, kerkstichtend, herinner u. En daarop gaat de tekst verder. Nam hij het brood, sprak het dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot een gedachtenis aan mij. Dat woordje gedachtenis hebben we besproken bij de vele namen die aan de Eucharistie worden gegeven. En hij gaat verder. Deze beker, na de maaltijd, zegt hij deze woorden, deze beker is de beker van het in het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Min of meer dezelfde tekst dan bij Marcus en bij Matthäus, met heel veel belangrijke accenten, waaraan Johannes in zijn zesde hoofdstuk nog een heel bijzonder accent toevoegt. Dat zesde hoofdstuk is een van de mooiste stukken uit het evangelie van Matthäus en wordt de zogenaamde broodrede genoemd. Het vertrekt bij het brood uit de hemel, met Jezus die te voet over het water gaat en die aan zijn leerlingen een verwijt maakt dat ze hem zoeken om materiële zaken, om brood te hebben voor hun lichaam. Maar hij voegt er een heel ander accent aan toe. Hij zegt, ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt. Niet zoals het manna dat de vaders in de woestijn hebben gegeten. Ik ben het nieuwe brood. Wat Mozes u gaf, was niet het brood uit de hemel. Wat het echte brood uit de hemel wordt u door mijn vader gegeven. Jezus sprak tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Het zijn die zeer belangrijke woorden, ik ben het brood des levens, herinner u dat het van zo groot belang was voor de Ierse soldaten in de Eerste Wereldoorlog, om dat brood, dat levende brood, tot zich te kunnen nemen, in die bijzondere situatie waar velen van hen niet levend zouden terugkeren van het slagveld. Ik ben het brood van het eeuwig leven, het levende brood. Wie ervan eet, sterft niet. Dat zijn heel bijzondere accenten van Johannes in zijn broodrede. Maar het is even zo sterk in de oren van de leerlingen dat zij zich afvragen, wat kunnen we met deze taal doen? Jezus was zo duidelijk geweest over het levende brood, over het feit dat hij het levende brood is, dat uit de hemel is neergedaald, en dat we hem moeten eten en drinken als het levend brood, brood van het eeuwig leven, dat de leerlingen zeggen, dat is te veel. Wie is nog in staat naar hem te luisteren? Dat is te veel voor onze oren. Dat begrijpen we niet, dat is te sterk. En Jezus zegt, neemt gij aanstoot aan mijn woorden? Inderdaad zullen velen van hen daar aanstoot aan nemen en zijn gezelschap verlaten. Er staat in het zesde hoofdstuk van Johannes dan werkelijk, de gevolgen hiervan, de gevolgen van die duidelijk scherpe woorden in die broodrede, de gevolgen hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Jezus vroeg aan de 12, wilt ook gij soms weggaan? En dan neemt Simon Petrus het woord en zegt, Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat gij de Heilige Gods zijt. Ook de dag van vandaag, als we deze woorden een beetje mogen actualiseren, is die scène van het laatste avondmaal en die uitdrukkelijke bevestiging van Jezus als het levende brood, wie dit brood eet, sterft niet, ook voor vele van onze tijdgenoten, zijn dit moeilijke, zo niet onaanvaardbare woorden. En ze haken af bij het vieren van de Eucharistie. En ook aan ons allen, wij worden voor die uitdaging geplaatst, wat gaan wij met die woorden van Jezus doen? Wat gaan wij daarvan maken? Integreren we ze in ons leven, of zeggen wij ook, deze taal stuit ons tegen de borst en verlaten wij zijn gezelschap? Ik hoop dat wij dan met Petrus mogen zeggen, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat gij de Heilige God zijt. Deze teksten, die schriftuurlijke teksten en vooral die laatste van Johannes, mogen ons helpen, mogen vele mensen helpen om trouw te zijn aan de beleving van de Eucharistie, waar wij zo een boodschap mee krijgen, het lichaam van Christus, het bloed van Christus, eten, drinken, kerk vormen en werkelijk onder de indruk komen van dat levende brood dat we meekrijgen in de Eucharistie, Jezus zelf.
Jesus, my Lord, my God, my all, how can I not be as I ought? Art thou revealed this wondrous gift, so far surpassing hope or thought? Sweet sacrament, we
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze derde aflevering over de Eucharistie in het programma Catechismus, u gebracht door priester Edward Janssens.